Behalve deze die ik nu genoemd heb, zijn er dus nog een paar meer afwezig, namelijk de heer Menting en de heer Visser. En dat is het dan volgens mij. Maar wellicht dat ze nog komen. Goed, wij hebben twee onderwerpen op de agenda staan vanavond. En het eerste onderwerp is ons onderhoud toekomstbestendig. En het tweede onderwerp, en tussen het eerste en het tweede onderwerp gaan wij een pauze houden. Dan is de bedoeling dat wij allemaal uit de AB-zaal gaan. Dus allemaal via de coronaproefweg door die deur. En dat wij er allemaal uit gaan, dan wordt de zaal hier gelucht en schoongemaakt. En als dat gebeurd is, dan kunnen wij weer terug. Dus graag even akte daarvan. Dus niet hier blijven praten, maar direct naar de uitgang, naar het eerste onderwerp. Hij kan er ook niks aan doen. Het hoort bij onze werkelijkheid van vandaag. We gaan het eerst hebben over ons onderhoud toekomstbestendig. En dat is een duo-presentatie, namelijk door Hugo Assink en Paul Hendricks. En ik wil hun beiden graag het woord geven. En ze verdelen hun presentatie zelf. Dus aan jullie graag het woord.
Goedenavond, ja, ik ben Hugo Assink, werk bij, als beleidsmedewerker bij de afdeling VVW. En ik zal het eerste deel van de presentatie voor mijn rekening nemen. Even kijken hoe die naar de... ons onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen, afgekort in de volksmond ook wel OBP genoemd. Dat is het onderliggende beleid waarmee wij onze hoofdwatergangen en waterkeringen onderhouden. Het plan is vorig jaar in juni vastgesteld door jullie algemeen bestuur. En van oorsprong stamt het al in 2006, maar vorig jaar is het geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Nou, ons areaal bij het waterschap staat op de sheet even kort uitgeschreven, 3500 kilometer hoofdwatergangen. Dat is inclusief de kanalen als Eemskanaal en Winschoterdiep. 700 kilometer waterkering. Het OBP is voor toepassing op landelijk en stedelijk gebied. Daarnaast hebben we natuurlijk ook natuurvriendelijke oevers en beekstelsels. Het OBP is niet overal op toepassing, want de hoofdkanalen zoals het Winschoterdiep en het Eemskanaal, daar wordt aan het natprofiel geen onderhoud gepleegd. Dus in werkelijkheid zijn de kilometers waar wij hoofdwatergangen schonen wat minder. De presentatie hebben we opgedeeld in vier onderdelen. Het eerste onderdeel, dat is eigenlijk onze wettelijke taak, de waterveiligheid en het peilbeheer. En de overige drie onderdelen, arbo-veiligheid, wet natuurbescherming, de gedragscode en ook duurzaamheid en biodiversiteit, dat zijn hele belangrijke randvoorwaarden. Ikzelf zal de eerste twee onderwerpen eerst toelichten, waarna Paul Hendricks met de laatste twee onderwerpen verder gaat. Zoals ik al aangaf, het peilbeheer, dat is waarvoor ons watersysteem er ligt. En het stelsel van hoofdwatergangen zijn de belangrijke hoofdwatergangen met een afvoer van meer dan 50 liter per seconde. Als het maatgevende afvoer is. En dan moet dat water door het nat profiel kunnen stromen. En iedereen weet, als daar veel begroeiing in zit, dan wil dat niet zo goed. En dan krijgen we opstuwing. Dan gaan de pijlen omhoog, omdat het water gewoon niet weg wil. Ons onderhoudsbeheerplan is uitgerekend op eisen die wij aan opstuwing geven. Met hydrologische formules kun je uitrekenen hoeveel begroeiing er in een sloot mag zitten om nog water te kunnen afvoeren. Nou, hieronder staat heel kort omschreven drie kwaliteitsniveaus. Die hanteren wij ook in ons onderhoud. Elke watergang is geclassificeerd als een kwaliteitsniveau hoog, basis of laag. Dat heeft te maken met hoeveel water er door de sloot moet en of het profiel overgedimensioneerd is, dus vrij groot is voor de hoeveelheid water die er door moet, of vrij krap is. Nou, hoe krapper het profiel is voor de hoeveelheid water, hoe minder begroeiing wij in een sloot kunnen hebben om de pijlen te kunnen handhaven. Daaraan zijn heel duidelijk opstuwingsgegevens gekoppeld. In een basiswatergang, dat is ook de meest voorkomende watergang, accepteren wij om goed ons pijlbeheer te kunnen doen maximaal 10 centimeter opstuwing per kilometer watergang. Dus als het water door de sloot moet stromen en het krijgt weerstand van de begroeiing, dan mag het een kilometer stroom opwaarts, nou, 10 centimeter hoog staan, zo moet je dat zien. Dat komt overeen met een maximale begroeiing in het natte profiel, dat is het deel dus wat onder water zit, van 70% dichtgegroeid. Op dat moment, als het 70% dichtgegroeid is, moet een watergang van basis onderhouden worden. En moet de begroeiing gemaaid worden. Onderhoud moet. Hier is een mooi plaatje te zien van een watergang dat 1 jaar niet onderhouden is. Dus als je 1 jaar niets doet, dan krijg je dit soort beelden. En iedereen kan zien dat daar geen water doorheen wil, maar ik denk dat daar ook geen vis meer doorheen kan zwemmen door zo'n watergang. Helemaal rechtsonder, ik weet niet of dat goed zichtbaar is, daar zie je een watergang waar het taluut 2 jaar lang niet onderhouden is. Dan zie je al dat verbossing, dus houtachtige struiken beginnen te groeien. En als je daar niets aan doet, dan groeit er vanzelf een bos en dan kun je al helemaal niet meer maaien. Dus onderhoud is, onderhoud moet eigenlijk gewoon, want anders is na een jaar ons hele systeem niet meer werkbaar. Ik maak even een sprongetje naar de waterveiligheid. Ons OBP is ook van toepassing op op onze waterkeringen. En dan gaat het om het onderhoud van de grasmaat. Het gaat niet om de toetsing of stabiliteitsberekeningen of onderhoud in ten behoeve van stabiliteit, ophoging, dat soort werkzaamheden. Maar om het onderhoud van de grasmaat van de kering. Dat doen we om de grasmaat erosiebestendig te maken tegen golfslag. Bij hoog water slaan golven op de keringen en moet het gras het zand en het klei van de dijk bijeenhouden. Aan die grasmaat stellen we ook weer 2 kwaliteitsniveaus, kennen we daaraan toe, moet ik eigenlijk zeggen. Hoog en een kwaliteitsniveau basis. Kwaliteitsniveau laag is ook genoemd in het OBP, maar als wij daarin terechtkomen, dan moeten we het onderhoud aanpassen om toch een kwaliteitsniveau hoger te komen. Bijna al onze waterkeringen onderhouden we op niveau basis, behalve die keringen die bij hoogwater, dus bij noordwestenstorm, vol op de wind liggen en waar veel golfslag opkomt. En dat zijn vaak de zuidoosthoeken van onze meren en van onze boezem bij Bad Nieuweschans in de buurt. Dit is echter wel een plaatje van onze zeedijk, maar dit geeft mooi weer waarom we de kwaliteitseisen en er kritisch op zijn voor de kwaliteitseisen op onze waterkeringen. Het moet gewoon de golfslag kunnen weerstaan. Tweede punt wat wij in het begin op de tweede sheets aangaven is arboveiligheid. Onze medewerkers die werken langs het watersysteem. En hier zijn 4 plaatjes getoond van zaken die wij tegenkomen in ons gebied. Linksboven een pijlbeheerder die niet verder kan omdat er een sleuf door een maaipad gegraven is om water van het land af te laten. Door de harde stroming van het water de sloot in is het gat wat groter geworden. En ja, is het maaipad niet meer te gebruiken. Rechtsboven zie je zo'n situatie waar de begroeiing heel hoog is, fluitenkruid. Nou, als een pijlbeheerder hier door moet rijden, dan kan hij echt niet meer zien waar de insteek van de sloot zit. Of nog erger, als hij dan zo'n gat van zo'n draineergoot tegenkomt, dan zit hij er op de kop in. Onderaan zien we een situatie, is niet op een hoofdwatergang van ons, maar volgens mij is dit een schouwsloot, maar waar een kraan verzakt is door graverij van de oever. En dit is, dat kan door muskusratten, beverratten of bevers veroorzaakt zijn. Nou ja, en rechtsonder is een situatie wat wij echt ter alle tijden willen voorkomen. Onze medewerkers moeten gewoon veilig van de onderhoudspaden gebruik kunnen maken. Nou denken veel mensen, ja, onderhoudspaden die worden alleen gebruikt voor het maaien. Dat is niet zo. Nog veel meer medewerkers van het waterschap maken gebruik van die onderhoudspaden. Zoals de pijlbeheerders. Die rijden met hun auto daar overheen van stuw tot stuw. En ook om de opstuwing in de sloten te kunnen bekijken. De muskus- en beverrattenbeheer. Mensen maken gebruik van onze onderhoudspaden. En onderhoudsmensen voor stuwen gemalen. En natuurlijk ook het recreatieve medegebruik. Er lopen ook nog wat wandelpaden over onze maaipaden.
Mag ik een vraag stellen, voorzitter?
Ja, zeker, heer Hofstra.
Ja, het viel me even op bij de vorige sheet, zo'n drainagesleuf. Ik neem aan dat dat ook niet de bedoeling is, toch? Dat kan dat wel.
Ja. Nou, nee, het ligt er vanuit wie je redeneert.
Nou ja, dit is zeker niet de bedoeling, het plaatje wat we zien. Maar wij begrijpen ook dat als er veel water op het land staat, dat landbouwers dat willen aflaten. Dus wij zeggen van ja, als je het maaipad doorgraaft, leg er even een buis in. Zodat en gooi daar weer grond op, zodat het water weg kan lopen. Als het dan weer in het voorjaar is, haal die buis ook weer weg. En dan blijft het maaipad gewoon functioneel. Dus dit is niet gewenst, maar wij staan wel toe als er netjes een buis doorgelegd wordt om je water af te laten. Even over een stukje duurzaamheid, maaizel. 3500 kilometer watergang, daar komt natuurlijk een gigantische hoop maaizel vrij. En dat maaizel, dat verwerken wij allemaal op ons maaipad. Wij voeren geen maaizel af. En dan zou je denken van dat is eigenlijk zonde, want je hebt ontzettend veel biomassa. Maar ja, het nadeel is, het is verspreid over een heel groot gebied. En het zijn allemaal lijnvormige elementjes in het landschap waar het ligt. Waardoor het ook gewoon moeilijk te oogsten is. Daarnaast is het zo dat wil je maaizel gebruiken voor organische stofverbetering in de landbouw. Dan zitten we er nog mee. Ja, het maaizel komt zomers vrij. En het kan eigenlijk pas verwerkt worden op de akkers in het vroege voorjaar of in het najaar. Dus dat past ook niet zo goed bij elkaar. Wij zetten met de situatie waarin wij ons gelukkig mogen prijzen met alle maaipaden, nou, toch in op de kleine kringloop. Wij bergen al het maaisel op ons maaipad. En daar waar dat kan, en dat gebeurt niet jaarlijks, maar één keer in zoveel jaar, maken we gebruik van zo'n mooie wallenvrees. Hier staat een mooi fotootje van, waarmee we het maaisel, wat al een tijd verteerd is op het maaipad, het land in kunnen sputteren, om het maar zo te zeggen. En daarmee, en dat doen we dan als de vruchten van het land af zijn, en dan kan het met de grondbewerking gewoon weer ondergebracht worden. En dat is, dan komt het te goede van de organische stof van de landbouw. En voor ons is het het goedkoopste en de kleinste kringloop. Vandaar.
En lukt dat altijd?
Dat lukt meestal.
Ik denk... Ik
wil wel gebruik maken van de microfoon, maar eigenlijk wil ik graag eerst even de presentatie afmaken. Dan kunnen we daarna vragen stellen.
Hier heb ik een paar plaatjes van. Ja, kijk, als we het wel willen verzamelen, is technisch gewoon heel moeilijk. Rechtsbovenaan staat een plaatje van een tractor met een zuigcombinatie. Dat wordt vaak gebruikt langs wegen. Als die langs onze hoofdwaterganger moet rijden over die 3-meterse maaipaden met een zware verzamelaanhanger erachter, daar is onze infrastructuur gewoon niet op berekend. Dit zijn veel en veel te zware machines voor onze onderhoudspaden. Maar ja, het oppersen van maaisel is ook mogelijk. Maar ja, dan lig je met al die balen geperst maaisel op je maaipad. En dan krijg je ze ook niet weg. Want onze maaipaden zijn 3 meter breed en we kunnen er niet omheen rijden. Langs wegen gebeurt dat wel. Het gras mag ook niet de weg opwaaien. Dat is voor verkeersveiligheid niet goed. Maar bij onze maaipaden kan het heel goed verteren op het maaipad. Links onderin zie je een plaatje dat komt van Drentse Overijsselse Delta. Daar hebben ze geen maaipaden, maar daar laten ze landbouwers meerijden met de maaikorf om zo het maaisel te kunnen afvoeren. Voor ons is dat ook niet echt wenselijk, want die kiepwagen zit vol, die landbouwer moet kiepen en onze maaikorf staat nou, zo 3 kwartier stil. Dat vertraagt ontzettend op de efficiëntie van het slootonderhoud en brengt daar dan meer kosten met zich mee. Hieronder hebben we nog even een plaatje van de kleine kringloop. Maaisel maaien, oogsten, je kunt het verwerken, je kunt er mooie duurzame dingen van maken. Maar wij zetten vooral in op de binnenste ring om te maaien, te verwerken op het maaipad en vervolgens als bodemverbetering te kunnen gebruiken. Neemt niet weg dat wij ook de tweede ring wel toepassen, want in stedelijk gebied laten wij geen maaisel op hopen liggen in het park, zeg maar. Daar wordt wel maaisel verzameld en dat gaat naar vergisters en dan wordt het door derden bewerkt en uiteindelijk als compost of ander materiaal weer vermarkt. Dus de tweede kring, als we mogen zeggen, dat wordt ook toegepast met ons maaisel. Dit was het eerste deel, het technische deel van het OBP.
Prima, nou dan gaan we even kijken of er hier vragen over zijn. De heer Van Koker.
Ja, nou, ik had even die vraag gesteld of dat altijd lukt om het maaisel dus op de aangelegen percelen te verspreiden. Ik kan me wel voorstellen, misschien in 95% van de gevallen wel, maar er zullen toch altijd incidenten overblijven, denk ik.
Dat klopt. Over het algemeen, als ik zo grosso modo mag weergeven, gebeurt het vooral in op de zandgronden, in de veenkoloniën. Dat heeft ook te maken omdat men daar een zomerbouwplan heeft en in het winter het land leeg is op de klei in het Oldambt. Ja, daar wordt in september soms alweer gezaaid en is het ook vaak niet mogelijk. Daar gebeurt het veel minder. Nou, op de klei is organische stof ook een minder issue dan op de zandgrond. Dus daar zit inderdaad wel verschil in en het lukt echt niet altijd in alle gevallen.
Ik begin even aan die kant, dan kom ik bij mevrouw Leenders, of was dat niet? Ja, mevrouw Leenders.
Worden alle oevers op dezelfde manier aangepakt? Want u heeft nu het technisch verhaal gehouden, hè, over het stedelijk gebied en het landelijk gebied. En het landelijk gebied wordt het hoog- of basiskwaliteit onderhouden. Heeft het daarbij niet gehad over meer natuurlijke oevers, waar natuurlijke oevers zijn? Of komt dat nog in de presentatie aan de orde?
Ja, Paul Hendricks gaat over de meer natuurlijke en hoe wij alternerend maaien en wat wij voor de ecologie doen. Dat deel komt nog. Het technische deel, dus de onderverdeling in hoogbasis en laag, dat is in principe voor stedelijk of landelijk gebied hetzelfde. Maar daar wordt gewoon gekeken naar hoeveel water door zo'n watergang moet en hoe die gedimensioneerd is. Is die overgedimensioneerd? Daar kunnen we meer begroeiing toestaan en dus ook meer ecologische kansen benutten. Maar hebben we een heel smal profiel, ja, dan gaat toch pijlbeheer, wat onze kerntaak is, geldt dan dat we gewoon minder begroeiing kunnen laten staan en daardoor ook wat minder kansen voor ecologie. Maar dat komt in Paulsen deel nog uitgebreid aan orde.
Mevrouw Kremer.
Bedankt. Ik heb twee korte vraagjes. Eerste vraag gaat ook over die watergangen. Die opstuwingsnormen, dat tabelletje dat je liet zien. Je hebt gezegd, het OBP geldt niet voor het Eemskanaal Winschoterdiep, maar die opstuwingsnormen gelden die voor alle watergangen, voor de rest wel. Dat was me niet helemaal duidelijk. Of alleen voor de hoofdwatergangen, of voor alle watergangen in het beheergebied?
Alle watergangen die wij in eigendom, beheer en onderhoud hebben, zijn hoofdwatergangen. Dus die zijn per definitie, voeren die meer water af dan 50 liter per seconde in de maatgevende afvoer. Dus dat is in de winter als er heel veel water doorheen moet. In de zomer is dat vaak al wat minder. Dat zijn watergangen van de boerensloten. Het Eemskanaal, wat u noemt, is eigenlijk gewoon een boezemstelsel. Daar moet ook heel veel water doorheen. Maar door scheepvaart hoeft daar bijvoorbeeld geen waterplanten gemaaid te worden. Dat bedoelde ik daarmee te zeggen. De 3500 kilometer watergangen, is ook een afgerond getal, wat wij aan hoofdwatergangen hebben, is niet. Het is dus niet zo dat wij ook op 3500 kilometer dat hoogbasis en laag toepassen. Want dat is inclusief de kanalen.
En het tweede vraagje gaat over het maaisel. Ik heb geen idee wat voor kwaliteit dat is. Maar kan het ook nog voldoen als hooi, vroeg ik me af? Of is dat, als het te vroeg is om richting landbouw te gaan voor de akkers, misschien als veevoer, ik weet het niet. Maar
dat kan zeker, want er worden ook wel delen gehooid. Ik weet niet of het afgelopen jaar waar ook precies gebeurd is, want het verandert ook wel eens. Want bijvoorbeeld de keringen bij Stadskanaal, daar wordt wel stukken van gehooid. Maar dat is geen boezemkade waarin wij met de hoogbasis laag ook minder scherp op zijn dan bij onze boezemkeringen. Het wordt wel toegepast, maar de kwaliteit van de grasmat gaat altijd voor. Dus het is niet dat wij daar standaard hooicontracten op hebben zitten voor landbouwers op onze boezemkade.
Oké. Dan de heer Van Koken.
Ja, je liet even een paar foto's zien over de begroeiing van de bodem en ook van de taluden. Zit er ook verschil in de gebieden of in de grondsoort waar meer en minder groeit, waar meer onderhoud nodig is?
Ongetwijfeld, maar ik kan daar. Ik heb daar niet zo de kennis van dat ik denk van ja, daar moet veel meer of veel minder gebeuren.
Het varieert per watergang. Het heeft te maken met de opbouw van de bodem, heeft te maken met de diepte van het water en de watertemperatuur. En het varieert ook nog van jaar tot jaar. Het is niet zo dat in alle gevallen de ene watergang altijd het eerste dicht is gegroeid en de andere watergang het allerlaatste. Dus dat betekent ook dat onze onderhoudsmedewerkers die in het veld zijn, kijken van, die weten van, is het hoogbasislaag? En die beoordelen dan ook voor een belangrijk deel zelf of dat een sloot aan onderhoud toe is. Dus er wordt heel situationeel gemaaid. Er wordt pas gemaaid als het echt niet anders kan, zeg maar even.
Oké, dank. Wie was er? De heer Hout was nog? Nee, sorry. Nou, dan hebben we de vragen volgens mij gehad. Dan gaan we over naar deel 2 van jullie presentatie. En wil ik Paul Hendricks graag het woord geven.
Ja, dankjewel Hugo. Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Paul Hendricks. Ik werk bij de afdeling Beleid, Plannen en Laboratorium. Dat is een andere afdeling waar Hugo voor werkt, maar we werken dus intensief samen op het onderhoudsdossier. Ik werk daar als eco-hydroloog en ik hou me inderdaad in belangrijke mate bezig met natuur en alles wat daarmee te maken heeft. Onder andere ook met natuurwetgeving en de implementatie daarvan in het beheer en onderhoud. Ik zet even mijn bril erbij op, want ik zie dat ik het niet allemaal even goed kan zien anders. Ik zie ook dat ik hier bij de verkeerde sheet zit. Wel een hele relevante trouwens, die dichtgegroeide sloot. Ik zal even... Dat is hem. Nou, wet natuurbescherming. Ik neem u even mee door een wat taai stukje kost, maar wel essentieel. Want wet natuurbescherming is voor ons buitengewoon belangrijk. En niet alleen voor ons, maar voor allerlei organisaties die iets van beheer uitvoeren in het buitengebied. En het raakt enorm aan de discussie over biodiversiteit, waar ik gaandeweg in de presentatie ook op zal terugkomen. Wet natuurbescherming, wat belangrijk is, u ziet even twee kolommen in de sheet staan, een linker en in het midden een beetje een kolom. Die wet natuurbescherming die hinkt eigenlijk op twee gedachten. Allereerst dat je, als het gaat om een aantal aangewezen soorten in Nederland die Europees beschermd of nationaal beschermd zijn, dat je die niet mag storen, verstoren, vangen of doden. Nou, dat is natuurlijk heel ruim geformuleerd en dat is vrij makkelijk om dat zo bij wet te doen. Maar ja, hoe geef je daar in de praktijk nou handen en voeten aan? Dat is nogal lastig. Dus vandaar dat er voor onder andere waterschappen een gedragscode is gemaakt. En dat is een set van richtlijnen die ons het beheer en onderhoud makkelijk maken. Omdat wij in een situatie zitten dat we toch altijd wel ergens tot verstoring of verwonding of doden van dieren leiden. Helaas, slachtoffers maken. Maar het onderhoud toch door moet gaan, zoals Hugo in zijn dia's al liet zien, zijn die richtlijnen gemaakt. En die geven voorschriften voor bijvoorbeeld de momenten waarop je maait. Hè. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd, ga niet in het broedseizoen maaien. Of laat ook begroeiing staan, zodat soorten kunnen vluchten. Nou, we werken in principe volgens die gedragscode. Maar mocht dat op onderdelen of helemaal niet zo zijn, dan moet je dus ontheffing vragen bij de provincie. De provincie is bevoegd gezag voor de wet natuurbescherming. Dat is sinds 2017 voor, daarvoor was het Rijk. Nou, dat is één spoor en dat is dus heel sterk gekoppeld aan de lijst van die beschermde soorten. Daarnaast geldt een algemene zorgplicht. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je voor alle in het wild levende planten en dieren eigenlijk goed zou moeten zorgen in de zin van dat je met het maaien bijvoorbeeld, dat je niet maar wat raak maait met het risico dat ook de niet beschermde soorten verstoord, gevangen of gedood worden. Nou, om een heel concreet voorbeeld te geven, er zitten nogal wat kikkers langs onze watergangen. Als je daar met de maaimachine langskomt en je ziet als onderhoudsmedewerkers van alles wegspringen in de begroeiing, dat je dan bijvoorbeeld eerst eens een keer met je maaimachine het water raakt, waardoor die beesten wegspringen en dan pas maait. Dat is zorgplicht. Je kunt ook zeggen van ja, ik moet mijn kilometers halen en geen flauwekul maaien. Maar dat gaat dus eigenlijk over alle soorten. En specifiek voor de beschermde soorten hebben wij dus die gedragscode. Nou is het zo met die zorgplicht dat het een algemene bepaling in de wet is. En het vooral aan de handhavers is van de provincie die toezien op die wet natuurbescherming. Of zij vinden dat wij die zorgplicht voldoende waarborgen. En daar is dat element van moedwilligheid wat ik net omschreef. Als je dus een situatie ziet waarin er dieren zitten, hoe ga je daar dan mee om? Is daarin heel belangrijk. Nou ja, heel begrijpelijk dat het zo is ingedeeld, maar het stelt ons nog wel eens wat voor de nodige dilemma's. Want ik heb hiernaast een plaatje staan van de wilde eend. Het plaatje heb ik uit de Nationale Databank Flora en Fauna. Dat is een landelijk erkende databank waarin werkelijk alle mogelijke gegevens over het voorkomen van planten en dieren worden opgeslagen. Daar zitten het RAVON, het FLORON, het SOVON, allerlei kennisinstituten, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maar ook wij. Hè, als wij dus informatie verzamelen over planten en dieren, komt die in die databank. En dan kun je daar uitdraaien van maken die jou helpen bij de analyse, voor bijvoorbeeld voor het vormgeven van je beleid voor beschermde soorten. Nou, ik heb hier de wilde eend en alleen al in ons gebied kunt u buiten contouren van Hunzenaars zien, zijn dat al 50.000 records. Nou ja, nou is de vraag van waar zit die precies langs onze 3500 kilometer? Dus de wet vraagt eigenlijk van ons dat wij inzicht hebben in waar die beschermde soorten allemaal voorkomen. Nou, en dat is nou eens echt heel ingewikkeld. Daar zijn allerlei adviesbureaus, zijn er natuurlijk druk mee doende om al die informatie in beeld te brengen. Maar ja, helemaal precies weet je het nooit, want die eend kan het ene jaar daar wel zitten op basis van wat jij vaststelt in zo'n databank. Maar voor hetzelfde geld zit het jaar erop heel ergens anders of heeft hij voortijdig zijn nest verlaten. Dus dat heel precies navolgen van de wet om te weten waar beschermde soorten en daarna te handelen, dat is een hele lastige. Daar komt nog een ander dilemma bij. Dat is dat, als ik weet niet wie van u wel eens op een machine gezeten heeft bij de onderhoudsmedewerkers, dan is dit het beeld wat je hebt. Dit is vanuit de kraan. Dit is een watergang die eigenlijk normaal op de waterlijn 3 meter breed is, maar die is met rietgras aan beide kanten dichtgegroeid en er loopt nog een gultje door van 1,5 meter. Hier kan die wilde eend zitten broeden. Maar goed, die wilde eend is niet gek, die weet donders goed hoe die zich moet camoufleren als hij op het nest zit. Dat is natuurlijk ook zijn levensbehoud. Nou, het onderhoudsmedewerker zit hier natuurlijk met het grote dilemma hoe die dan, als hij deze beschermde soort moet sparen, hoe die dat in vredesnaam moet doen. Het zou dus betekenen, als je de wetten van de LED serieus neemt, dat je alle 3500 kilometer watergang, omdat overal beschermde soorten aanwezig zouden kunnen zijn, zou moeten voorlopen, moeten kijken waar zitten die dieren, daar een rood lint omheen moeten zetten en dan vervolgens doorgeven aan onderhoudsmedewerkers. Denk eraan, daar zit een nest met eenden. Grote kans dat er een reiger of een kraai langskomt die denkt van, hé, ik zie een rood lint, daar is een nest. Dat is serieus waar, overigens. Hugo heeft al heel uitgebreid een verhaal gedaan over wat onze uitgangspunten zijn voor het OBP en het berenonderhoud. En wat je dus nu samen ziet komen in onze watergangen is dus niet alleen de vrij ingewikkelde situatie met wet natuurbescherming en natuur, maar ook de waterwet, de begroeiing, de opstuwing waar hij net al over sprak. En natuurlijk ook de veiligheid, arbo-veiligheid. We zagen de plaatjes van omgevallen tractoren en zo. Dat is natuurlijk gewoon echt een absolute no-go. We moeten veilig kunnen werken langs onze watergangen. Grote vraag is dus, hoe krijgen wij nou balans in al die vraagstukken? Want we hebben enerzijds natuurwetgeving inmiddels die zeker zo streng is als onze waterwet. En zeker zo streng is als de arbo-wet. En die gaan alle drie, kunnen die conflicteren. Want als ik niet maai vanwege die wilde eend, omdat ik niet weet waar die zit, en maar denk van, nou, weet je, het allerbeste is om het beste dier uit te laten broeden, en pas in augustus te gaan maaien, dan kan het zijn dat we de eerste plaatjes zien waarbij watergang helemaal dichtgegroeid zijn. En als het dan weer eens 100 mm naar beneden komt vallen, wat tegenwoordig geen zeldzaamheid is, dan hebben we het water tussen de aardappelen staan. En is degene van wie die aardappelen zijn natuurlijk ook niet erg tevreden. Dus dat geeft inderdaad allerlei dilemma's. Wij hebben als waterschap Huns en Haas daar een oplossing voor gevonden die een heel integraal karakter heeft. Waarbij wij zeggen van eigenlijk zou je niet moeten kijken naar die beschermde soorten. Hoe belangrijk ze overigens ook zijn, laat dat vooral duidelijk zijn. Maar je zou eigenlijk moeten kijken naar de leefomgeving van die soorten. Want als ik mij heel erg richt op die eend, dan heb ik al heel erg het probleem dat ik moet uitzien te vinden waar die zit. Dan moet ik vervolgens nog de hele logistiek organiseren dat de onderhoudsmedewerker daaromheen maait. Maar waar het om gaat, is dat die eend voldoende leefomgeving heeft om rustig te kunnen broeden. Nou, dat is een heel ander uitgangspunt. Wij hebben dan ook als waterschap gezegd, daar waar wij ruimte kunnen bieden op basis van de arbo-wet of de waterwet, met andere woorden onze taak als waterbeheerder, en het veilig kunnen werken. Dat zijn eisen die gekoppeld zijn aan ons waterbeheer. Tegelijkertijd hebben wij die wet natuurbescherming. En die moeten eigenlijk gezamenlijk bekeken worden. En wij zeggen dan ook, wij veronderstellen dat beschermde soorten altijd en overal kunnen zijn. Nou, hebben wij dat ook ingebouwd kunnen krijgen in de nieuwe gedragscode wet natuurbescherming. Waarin nu is opgenomen dat je dus niet per se alles hoeft te inventariseren wat waar zit. Maar dat je ervan uit mag gaan dat alles overal zit. Het enige wat je niet mag, is op basis daarvan zeggen dat soorten er niet zitten. Dat moet je echt aantonen. Dus dat is een soort van omgekeerde bewijslast. Dat is één. Het tweede is dat wij zeggen van, wij gaan niet specifiek op één soort beheren of onderhouden. Wij gaan niet die lintjes plaatsen in het veld. Maar wij gaan eigenlijk kijken welke ruimte wij kunnen bieden overal aan het sparen van leefomgeving voor beschermde soorten. Ongeacht de soort. En daar vallen dan vervolgens ook weer de niet beschermde soorten onder waarvoor wij een zorgplicht hebben. Nou, dit is niet alleen van belang voor de beschermde soorten, wat ik al zei, maar ook voor alle andere soorten en daarmee voor de algemene biodiversiteit. Wij zoeken dus ruimte, de maximale ruimte voor natuur binnen onze objecten. Nou, hoe ziet dat er nou uit? Hoe ziet die balans er dan uit? Ik heb hier een aantal gekleurde vakken en de verschillende onderdelen van de watergang aangegeven. Om maar even met onze kerntaak te beginnen. De middelste, de blauwe. Water aan- en afvoer en natuur. Hoe leg je nou die combinatie? Hoe maak je nou die balans? Er hoeft daar niet gereden te worden. Op kanalen moet er misschien gevaren worden, maar dan loop je weinig risico mee. Dus water aan- en afvoer is hier het belangrijkste item wat er speelt. Nou wil het geval dat wij onze watergangen ontwerpen op een winterafvoer. Doorgaans in de winter is er geen verdamping, grondwaterstanden zijn hoog. Als er neerslag valt, komt die heel snel tot afvoer. Daarnaast hebben wij lage winterpeilen, dus die watergangen die moeten dan echt goed kunnen afvoeren om een veilige situatie te garanderen. En ook eentje die in het voorjaar, als de landbouwers aan de slag moeten op het percelen, dat ze dus een goede ontwateringsbasis hebben. Dus die wintersituatie is eigenlijk maatgevend voor ons ontwerp voor onze watergangen. In de zomer voeren wij water aan tegen een hoger peil. En dat hogere peil geeft dat er dus meer water in de sloot staat. Dus ik heb meer transportcapaciteit in de sloot. En dan zie je ook dat doordat er meer water in staat, ik best wat begroeiing kan toestaan. Ook al omdat de afvoeren die wij zomers hebben, die worden wel steeds heftiger, maar die zijn altijd nog in veel gevallen minder dan in de winter. Dus er zit in de zomer stomweg overruimte in ons systeem. Nou, die kunnen wij benutten door de begroeiing aan de zijkant van de watergang te sparen. En ik weet niet, dat is vakjargon bij ons, dat noemen wij de snor. De snor is de moerasbegroeiing aan de zijkanten van de watergangen. Die staan stijf van het leven. Er zitten allerlei waterbeestjes in, kikkers, daar broedt ook die eend weer in. En dat middendeel van de watergang, daar gaat eigenlijk de stroming het hardst. Want daar is de bodem het diepst en daar heb je het minste weerstand voor stroming van water. Met andere woorden, als ik zeg maar 25% begroeiing aan de zijkanten van de sloot laat staan, heeft dat bijvoorbeeld maar 5% effect op die opstuwing waar Hugo het over had. Simpelweg omdat daar het water aan de zijkanten van de sloot gewoon veel ondieper is en daar ik veel meer stromingsweerstand heb. Nou, door die watergang met name in het midden te maaien en aan de zijkanten wat te sparen in de verschillende situaties, kom ik zo nog wel even op terug, garanderen wij die water af aan een afvoersituatie voor de zomer. Maar hebben wij meer dan ruimte genoeg voor allerlei soorten om daar prima te kunnen leven? Voldoen we aan die zorgplicht en bieden wij ook ruimte voor die beschermde soorten die er eventueel zitten? Nou, dan heb je het maaipad. Dat is aan beide kanten het roze deel. Daarvan hebben wij al aangegeven dat als je daar een hele hoge begroeiing zou laten ontstaan en je maait er niet, ja, dan krijg je op dat voedselrijke maaipad waar ook het slip en de bagger en het maaisel al door opgelegd wordt, dat groeit enorm hard. En die begroeiing die kan daar oplopen tot 60, 70 centimeter als je dat helemaal uit laat groeien. Levensgevaarlijk als je daar doorheen moet maaien. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar smalspoortrekkers, die moeten op 1,5 meter rijden, want we hebben 3 meter maaipaden, maar ook nog delen met 1,5 meter maaipad. Dat is echt griezelig om te zien. Dus daar kun je eigenlijk geen lang gras toestaan. Wij krijgen daar ook wel veel commentaar over als wij beginnen het maaien in het voorjaar. Van ja, kun je die maaipaden nou ook niet laten staan? Nee, dat kan dus niet. Hè? Want als je dus inderdaad dan met een greppelfrees zo'n gulden op het maaipad hebt, of je hebt een verzakte luut, dan ga je onderuit met de meest ernstige risico's van dien. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor de boer die daar overheen rijdt over het maaipad, voor de recreant, voor allerlei andere mensen. Dus vandaar dat wij zeggen, wij houden een relatief korte begroeiing op die maaipaden, op die onderhoudspaden. Maar dat is ook geen ecologische barrière. De werkgroep Stichting Grauwe Kiekendief, die zegt ook wel tegen ons, van nou, op het moment dat jullie die maaipaden maaien, moet je eens kijken hoeveel grauwe kieken er dan achteraan gaan om daar dan de muizen te vangen en de mollen te vangen. Kijk, we leggen daar geen asfaltpad neer. Hè? Dus het is niet zo dat echt een ecologische barrière is. Het is gewoon een grasvegetatie, een hele voedselrijke. Daar komt ook nog bij dat daar natuurlijk de nodige onkruiden op komen. Vooral riddelzuring, brandnetel, zeker bij hoop organisch materiaal, die komen daar. En dan is een redelijk frequente maaibeurt, is dan natuurlijk ook voor onkruiddruk wel belangrijk. Nou, als laatste heb je dan die middenstroken, die groene stroken. Dat zijn onze taluds, onze oevers langs de watergang. Ja, en daar hoeft eigenlijk niemand te zijn. En dat zijn ongelooflijk soortenrijke randen die in dat landelijk gebied ontzettend belangrijk worden en alleen maar belangrijker worden. Want ze zijn onbemest en onbespoten en wemelt van het leven. Je hebt, onderin heb je het water, dus heb je vocht in het talud en naar boven toe worden ze droger. Dus je hebt ook nog een hele gradiënt van nat naar droog, voedselrijk, voedselarm. Dus je vindt daar de wereld aan verschillende biotopen voor allerlei planten en diersoorten. En er zijn nogal wat ook zeldzame planten die op die talud groeien. Zo hebben wij dus die balans gezocht in die watergangen voor die verschillende functies die die moet hebben. Hè. Dus de veiligheid, water aan- en afvoer en natuur. Nou, als je dan kijkt naar biodiversiteit, ik gaf het al aan, dan heb je dus op het onderhoudspad een korte grasvegetatie. Weliswaar heel voedselrijk, omdat je daar ook je maaisel opzet en je slip en je bagger. Maar wel dus daarmee een belangrijke voedselbron voor roofvogels, kleine zoogdieren, noem maar op. Het talud zelf. Ja, dat is natuurlijk van het oogpunt van natuur het meest fraaie deel. Insecten, vogels, van alles en nog wat, amfibieën, schuilten in het talud. Het ligt ook vaak beschut, omdat het wat naar beneden afloopt, naar de sloot toe. Dus het geeft een hele hoge waarde door de gradiënten die er op dat talud zitten. Nou, en het natte profiel heeft ook een hoge waarde binnen die begroeiingsgraad van 25% tot 75%. En laat dat nou heel mooi passen op de begroeiingsgraad die wij voor de zomer stellen voor ons profiel basis. Wat in de orde van 50-75% ligt. Nou is het zo dat wij dit beeld hebben omgezet naar onderhoudsbeelden waar onze onderhoudsmensen mee in het veld werken. En hier geef ik even een voorbeeld van een profiel wat wij gebruiken om ook inzichtelijk te maken wat er bij de verschillende maaieronden gebeurt. Het plaatje bovenaan het dwarsprofiel, daar zie je aan de rechterkant op het talud nog wat bruine oude begroeiing. Wij laten 's winters een talud staan. Dat is op de schaal waarop wij dat doen is dat redelijk uniek in Nederland. Want in die begroeiing daar overwinteren heel veel insecten. Vogels die trekken 's winters langs die randen op om daar nog zaden te pikken. Zoogdieren schuilen in de begroeiing. En inderdaad ook ratten en ander spul. Dat hoort er dan allemaal bij. En aan de andere kant maaien wij wel het talud. Want als wij die taluds niet regelmatig maaien, dan verwilderen ze zo dat we daarmee weer heel veel boomopslag krijgen. En dat plaatje liet Hugo al in het begin zien. Ja, en die boomopslag maakt op een gegeven moment dat onderhoud onmogelijk. Dus je moet daar wel in afwisselen. In die eerste ronde maaien wij dan ook alleen de maaipaden. Dat is te zien in dat blauwe profieletje wat daarnaast staat. Dan zie je de assering, dat zijn de gemaaide delen. Dan zie je dus dat vanaf begin mei tot minimaal 15 juni, maar vaak wordt dat veel later, maaien we dus alleen die onderhoudspaden uit oogpunt van veiligheid en laten wij de rest van de watergang met rust. En dat is in overeenstemming met de richtlijnen van de gedragscode, waar we het broedseizoen eigenlijk voorkomen dat wij vogelnesten en dergelijke uitmaaien. Bij het tweede plaatje, na 15 juni, maar vaak wordt dat wel de periode 15 juni, 1 augustus, dan maaien wij dat oude talud eraf. Want dan zijn alle insecten en ook veel vogels zijn dan wel klaar met dat talud. Die insecten zijn overgesprongen naar dat verse nieuwe talud. En dan kunnen we ervoor zorgen dat oude talud zich weer kan regenereren, weer opnieuw kan gaan bloeien en opfrissen. En dat je ook voorkomt dat je met name de kleinere bloemen, de eenjarige bloemen en dergelijke, dat je die verliest. Omdat je die talud gewoon te lang laat. En dat talud wat dan blijft staan, dat gaat dan weer de winter in, dat zien jullie op het onderste plaatje. En ondertussen wordt in die tweede en derde maaieronde wordt ook het natte profiel geschoond, het watergedeelte. Maar blijft tegen het talud wat blijft staan, blijft nog een strook, blijft weer die snor staan, die begroeiing staan. Zodat vissen en kleine waterdiertjes en dergelijke kunnen vluchten. Nou, dit is even het basisprincipe van hoe wij dus voor allerlei soortgroepen in dat dwarsprofiel het optimum zoeken. En hier een plaatje van de profielen die wij hanteren binnen Hunzenaars. Dat zijn er 5. En ook daar zijn we redelijk uniek in, want de meeste waterschappen om ons heen, die hebben 10, 12, 20 profielen soms. Die hebben ook wel wisseling van profielen tussen zomer en winter. Wij proberen het echt zo simpel mogelijk te houden. Omdat onze ervaring is, als je het even te complex maakt, dat het tot heel veel gedoe, heel veel onrust ook leidt bij de mensen op de machines. Omdat het heel veel informatie is waar ze dan vervolgens rekening mee moeten houden. Dus hoe simpeler, hoe beter. Nou, en daar is in te zien dat van de 5 profielen die wij hanteren, er maar 1 is waarbij wij genoodzaakt zijn om alles te maaien. En dat zijn de hele kleine landbouwwatergangen. Ja, die zijn zo kritisch dat vooral in de aanvoerperiode, die zijn vaak maar 0,5 meter in de bodem of zo aan breedte. Ja, als daar wat begroeiing in komt, dan krijgen ze al te veel opstuwing en kan het water slecht weg. Daarnaast hebben wij dus in de ruimere profielen overal wel een vorm van ecologisch beheer. In totaal is dat een 2490 kilometer van de 3500 kilometer die we in een vorm van ecologisch beheer hebben. En dat is even exclusief uitbesteed gebied, want er is nu opnieuw een bestek op de markt gegaan, waarbij gezegd is dat de aannemer nu ook conform onze nieuwe profielen moet werken. Maar dat was eerst nog niet zo. Dat is nu inmiddels wel zo, dus daar komt ook nog wat lengte bij. Wij zijn op dit moment bezig met beide provincies om voor dit werk ontheffing te krijgen. Dan zult u zeggen, ja, hoezo ontheffing? Je werkt toch volgens de gedragscode? Ja, voor een groot deel wel. We doen meer op een aantal profielen waarvan ik net al de maairondes liet zien. Maar bij die kleinste sloten, die hier in rood, die 520 kilometer die aangegeven staat, moeten wij alles maaien. Dus kunnen wij niet volgens de gedragscode maaien. Nou, wat wij tegen beide provincies gezegd hebben, op 1360 kilometer doen wij veel meer dan voor de gedragscode nodig is. Op 25 kilometer doen wij minder. Kom ons tegemoet met een ontheffing. Nou, dat is een hele juridische rimram. Maar inmiddels, beide provincies zijn daar wel altijd heel coöperatief in geweest. Alleen de wet- en regelgeving is heel streng. En we zijn nu in het stadium dat wij binnenkort een eerste conceptontheffing kunnen indienen. Nou, wat nog even, denk ik, ook heel illustratief is. Het linkerplaatje is het plaatje waarbij je, als je ecologisch zou maaien, als het puur om beschermde soorten zou gaan, dan zou je het linkerplaatje volgen. Dit is een analyse die wij eens ooit in 2012 hebben gedaan, van waar zitten nou onze beschermde soorten. Hè? Bijvoorbeeld ook die wilde eend die ik in het begin liet zien. Daar sla je dan zo goed en zo kwaad als het kan een slag naar. En dan kom je op al die rode lijntjes die je in het linkerplaatje ziet en zegt van nou, daar zou je dus inderdaad begroeiing moeten sparen om die eenden te sparen, maar ook allerlei andere dieren te sparen. Dat hebben we dus losgelaten. We hebben gezegd, we kijken niet meer naar die beschermde soorten. We kijken gewoon waar het mogelijk is om op een ecologische manier te onderhouden. En dan kom je op het rechterplaatje. Dus wij doen nu eigenlijk met deze methodiek gewoon veel en veel meer dan je met een hele strikte interpretatie van de wet natuurbescherming en de gedragscode zou doen. Nou ja, is dit een one-man show? Nee, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te melden dat wij vanaf 2013 proeven met dit maaiwerk gedaan hebben. Daarbij hebben wij externe expertise gezocht. Maar bovenal vooral, dat wil ik hier ook benadrukken, is dat dit allemaal niet tot stand was gekomen als we dat niet met intensieve samenwerking met de onderhoudsmedewerkers op de machines hebben gedaan. Daar hebben we intensief mee samengewerkt. Zij hebben aangegeven wat haalbaar is. En dan is het voor ons makkelijker om dat te vertalen in een nieuw concept, dan dat je van de onderhoudsmedewerker vraagt, van hier heb je een dik boekwerk en je zoekt het maar uit, doe je best. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus de profielen die ik net liet zien, die zijn voor een groot deel ook in afstemming en op suggestie van de onderhoudsmedewerkers ontstaan. Nou, daarnaast hebben wij regelmatig, en een aantal van u is er ook wel eens bij geweest, ook wel trekken wij de streek in, vooral ook richting landbouwverenigingen en LTO-kringverenigingen, om daar dus het verhaal te vertellen. Wij delen dit ook landelijk om aan te geven als voorbeeld te laten dienen voor de invulling van biodiversiteit. En dit voorbeeld is ook wel gebruikt bij het biodiversiteitsherstelplan wat landelijk is onlangs is gereed gekomen. Nou, nogmaals, de gedachte hierachter is nu ook geland in de gedragscode wet natuurbescherming. Nou, even wat plaatjes. Dit is zoals wij vroeger maaiden. Efficiënt, met het idee van eigenlijk is het best voor de water aan- en afvoer als er vrijwel geen begroeiing meer is. Hier liepen de machines in een treintje achter elkaar en maakten in één keer die sloot schoon. Vanuit de gedachte van het vrijwaren van de hoofdwatergang en een veilige situatie creëren, is dit een duidelijk plaatje, denk ik. vanuit het oogpunt van natuur, ja, is hier weinig leven meer mogelijk op dat moment en richt je heel veel schade aan. Inmiddels doen we met dezelfde functionaliteit dit. Dezelfde hoofdwatergang waarbij aan de rek, ja, ik kan hier niet aanwijzen met de muis helaas, maar op de rechteroever, daar ziet u onderaan het talud nog een groen strookje begroeiing staan, dat is die snor. Die is blijven staan, die waterplanten, die zitten dus tegen het talud aan. En het natte profiel is schoongemaakt, daarvan ziet u het maaisel op het onderhoudspad liggen. Maar beide taluds staan hier nog op. Dus de broedende vogels die misschien even verstoord zijn geraakt, die kunnen weer terugvliegen, die kunnen weer verder met broeden. Vissen die je tegenkomt, die kunnen die rand met ondergedoken waterplanten inschieten. En een aantal proefnemingen laat ook zien dat je inderdaad op deze manier veel meer spaart. Hier nog wat voorbeelden. Hier ook een voorbeeld dat we de onderhoudspaden bovenop kort hebben. De taluds lang en het natte profiel geschikt voor zijn functie. Dus voldoende open. Hier het winterbeeld. Zo gaat de watergang de winter in. Het linker talud is gemaaid. Het rechter talud staat er nog op. Daar zit dus allerlei insectenleven in wat kan overwinteren. Vogels maken er gebruik van wat ik al zei. Maar de onderhoudspaden zijn kort. En ook het natte profiel is voor het allergrootste deel is het gewoon schoon en klaar voor de winterfunctie. Nou, hier de machines waar we dat mee doen. Dat zijn de klepel, de maaihark en de maaikorf. Ik ga even nu kort in op al deze machines, omdat ze nog wel eens wat emoties oproepen. En het lijkt mij goed om toch even de voor's en tegens goed te benoemen. En dan begin ik even met een eentje die ja, toch echt als heel slecht te boek staat, de klepel. Wat is het probleem met de klepel? De klepel is een centrale as. Het is de bak die hier onderaan de giek hangt van de machine. En daar zie je een soort groen bandje langslopen en achteruit die machine spuit maaisel langs de trekker op. Ik hoop dat dat een beetje zichtbaar is. In die machine zit een centrale as met klepels en die draait enorm hard rond en die verklepelt al het maaisel wat die tegenkomt tot een soort fijne muls en dat kun je dan met een transportbandje wegblazen. Het probleem is dat die machine zuigt. Door het geweld waarmee die werkt, zuigt die ook insectenleven, eventueel kikkers en vogels, zuigt die op. En die laten het leven in die machine. Deze machine is getest, heeft ongeveer 70% sterfte. Terwijl schijvenmaaiers en vingerbalken zitten ongeveer op 30-40%. Het is dus niet zo dat de klepel 100% schade maakt en de andere machine is nul. Want dat krijg je inmiddels, dat gevoel krijg je wel eens als je naar alle berichtgeving luistert. En ook als je hoort hoe men tegenwoordig praat over de klepel. Het is een genuanceerder verhaal. Waarom gebruiken wij die klepel? Nou, dat is hier mooi te zien op het plaatje. Als wij dus hele schrale taluds willen, waar een ongelooflijke soorten rijkdom aan planten opkomt, dan wil je dat maaisel graag van het talud afhalen en wil je weer al wel ergens kwijt in die kleine kringloop. Maar als ik ook nog die begroeiing een jaar over wil laten staan, dan kan ik dat niet meer met een schijvenmaaier of een vingerbalk, want dan kom ik er stomweg niet meer door. Als er dan wat boomopslag tussen komt of is het wat stengelig materiaal geworden, dan loopt die machine daarop vast. Dan heb ik zo nog wel een plaatje. Dat zou dus betekenen dat als ik die milieuvriendelijkere machine inzet, dat ik juist in het groeiseizoen vaker moet gaan maaien. Want anders kan ik het niet meer aan. Dus ik ben in staat met de klepel om veel langer een begroeiing te sparen en dus ook de leefomgeving van soorten en ook die begroeiing de winter over te laten staan. Zelfs als ik hem 2 of 3 jaar laat staan, krijg ik het nog met de klepel weg. Plus dat door de manier waarop de klepel werkt, het dus heel fijn op ons onderhoudspad komt. Daar niet in dikke plakaten komt te liggen, waardoor dat maaip of dat onderhoudspad weer slecht wordt. Kale plekken krijgt, noem maar op. Dit verteert heel snel. En ik heb geen nabewerking, want als ik met een maaihark of een vingerbalk of een schijvenmaaier, dan heb ik het materiaal lang liggen, want die knipt het alleen maar af. En dan zou ik het nog moeten transporteren naar het onderhoudspad toe. Dus dat is een extra bewerking. Dus wij vinden dat je het gebruik de machine niet op zichzelf moet beoordelen, maar je moet de machine beoordelen in het werk wat je ermee maakt. En ja, dan is het nog steeds een redelijk moorddadige machine. Maar uiteindelijk veel minder als ik daarmee dus heel veel leefomgeving kan sparen, wat ik op een veel later moment kan maaien. Dan is uiteindelijk de netto winst veel groter dan dat ik daar met een vingerbalk of een cyclomaaier zou maaien. Hier een voorbeeld van een machine met zo'n vingerbalk. Het is een beetje een futuristisch ding, een beetje een science-fiction-achtige machine. Maar voorop zit een vingerbalk aan de eerste giek. Ja, en dat is niet anders dan een heggenschaar. Dat zijn dus die mesjes die zo over elkaar heen gaan, waarmee je dus ook de heg maait. En die knip op die manier de taluds af. Dan ligt het gewoon plat en lang op de grond. Dus dat moet weer getransporteerd worden naar dat onderhoudspad toe. En dat is die giek die erachter hangt met die transportband eraan. Nou, dit wordt als vrij milieuvriendelijke machine gezien, maar ik kan u verzekeren, als die pennen stevig door het water heen slaan, en dan zwemt een vis voorbij en gaat het ook niet goed. Als die vingerbalk over het talud gaat en er zit een broeder de eend, gaat het ook niet goed. Dus het is een genuanceerd verhaal. In het inzetje, die foto, daar loopt die transportband en die maaihaak, die lopen op een veel hoger niveau, die staan in een zweefstand. En dit is heel leuk, dit is door de onderhoudsmedewerkers zelf bedacht, dat noemen ze het maaihaken 2.0. Dan leggen ze die machine niet plat op het talud of plat in die snor waar al dat leven zit, maar dat laten ze een eindje boven water zweven, waardoor je ongelooflijk veel spaart. Dat zijn ze zelf meegekomen. Nou, dit is een ecologisch hele fijne, hele vriendelijke machine. Dat is de maaikorf. Daar maken wij de watergangen mee schoon. Ongetwijfeld dat u hem wel eens in actie hebt gezien. Het is een lange korf, vaak 4 meter. Met allemaal spijlen waar planten en vissen en kleine dieren doorheen kunnen vallen. Maar waarin de sliertige begroeiing mooi blijft hangen. Voorop die maaikorf zit ook een messenbalk. Daarmee kun je dus begroeiing knippen. Maar als je de messenbalk uitzet, kun je ook begroeiing trekken. Het grote voordeel van deze machine is, je kunt overal waar je wil, kun je wat weghalen. Je kunt wat laten staan, je kunt tot op de millimeter van alles en nog wat mee afknippen. Dus je kunt er ongelooflijk gedifferentieerd mee werken. Nadeel is dat hij 0,5 km/u gaat, terwijl zo'n maaihark of zo'n klepel, die kunnen 3, 4, 5 km/u. Dus het is wel een veel tragere machine. Meestal zit hij aan de kraan, waardoor je het maaisel ook heel mooi op verschillende manieren op het onderhoudspad kunt plaatsen. Nou, dan kan het vervolgens weer geklepeld worden, zodat het niet in lange bulten gaat liggen rotten, waardoor het weer een glibberpartij wordt in de winter voor degenen die over de maaipaden moeten. Nou, ik ben bijna aan het eind. Even nog wat ervaringen en wat toekomstige perspectieven. Onze ervaring vanaf 2013 tot nu toe is dat je met name ziet dat door het laten staan van de snorren die moerasbegroeiing enorm toeneemt. En dat is ook wel eens een punt van zorg, want afhankelijk van de soort die erin zit, als er bijvoorbeeld liesgras in zit, die heeft een productie van, als je dat omrekent naar een landbouwkundige productie, van 50 ton per hectare. Dat is een enorme snelle groeier. En die kan met hele lange matten kan die de watergang ingroeien. En als wij dan maar 2 keer per jaar maaien, ja, dan wil het nog wel eens zijn dat die snor behoorlijk uit de hand gelopen is. Als je dus intensiever maait, zoals dat vroeger gebeurde, met soms 4 of 5 keer per jaar, dan voorkom je dat. Dit is voor ons nog even een zoektocht hoe we dat pareren. Hetzelfde geldt voor riet- en boomopslag. Met name boomopslag zien wij, doordat wij die taluds 1,5 jaar laten staan, zien wij boomopslag ook enorm toenemen. Wat wij nu aan het kijken zijn, is als wij het jaar dat het talud eraf gaat, dat in dat jaar nog 2 keer maaien, of dat voldoende is om die boomopslag voldoende tegen te houden. Zo niet, dan zullen we weer moeten afschalen en zullen we weer moeten kijken wat voor slimheden we dan kunnen verzinnen om die wet natuurbescherming in combinatie met die Arbo-wet en onze waterwet, pijlbesluiten, water aan- en afvoer, dat we toch diezelfde functionaliteit houden. Dat betekent dus dat wij jaarlijks evalueren om van de jongens buiten te horen wat hun ervaringen zijn, om te kunnen bijschalen. Dit is ook niet iets, een kunstje waarvan je kunt zeggen van je doet het een jaar. Nou is het voor iedereen duidelijk. Jongens, doe je best. Vanaf nu af aan gaat het 100 jaar, gaat het op deze manier. Nee, het is natuur. Vaak zie je dat vegetatieveranderingen 4 of 5 jaar nodig hebben voordat ze echt uitgewerkt zijn. En je kunt zeggen van nou stabiliseert de situatie. Dus wij moeten de vinger aan de pols houden, ook om dit soort problemen vroegtijdig in beeld te krijgen en daarop te kunnen bijschakelen. En dan ben ik erdoor. Dit is overigens nog een plaatje van talud zoals je die gewoon tegenkomt. Niet ingezaaid, gewoon allemaal inlands plantmateriaal. Valeriaan, oranje haafjeskruid, veldzuring, van alles staat ertussen. Het is een wilde.
Het ziet er mooi uit en de zon schijnt ook nog.
Ja.
Oké, dank u. We gaan eventjes naar de vragen. Ik begin gewoon aan die kant. Heer Hakens?
Ja. Nou, groot compliment. Ik ging hier niet met de hoogste verwachtingen naartoe, maar ik ben totaal gegrepen door uw verhaal. Erg knap. nooit gedacht dat er zo'n wereld achter Maisel ligt. Is theorie en praktijk hier ook met elkaar in overeenstemming? Met andere woorden, omdat wij niet langer het onderscheid maken tussen soorten die we moeten beschermen en soorten voor wie die, hè, waarvoor alleen die zorgplicht geldt, kunnen we ook vaststellen dat onze methodiek succes heeft. Dus dat we inderdaad erin slagen een rijkere biodiversiteit te borgen en tegelijkertijd die andere taken die het waterschap heeft ook goed te doen.
Ja, dat kunnen we. We zijn nu sinds 2013 bezig. En sinds 2016 is het grootschalig over Hunzenaars uitgerold. Je ziet door de oogharen heen dat er inderdaad hier en daar meer begroeiing ontstaat, waar we zorg voor moeten hebben. Maar grote problemen, ook bij hele grote neerslagsituaties die wij gehad hebben. Ik denk bijvoorbeeld in mei 2017 of 18 was het, maar ook dit jaar nog rondom Emmen. Dan lukt het toch om zonder echt hele grote problemen die wateraanvoer te regelen. En dat heeft ook te maken dat in zo'n situatie de onderhoudsdienst ook de mogelijkheid heeft om op de plek waar het gebeurt wel in te grijpen.
Ja.
In de ontheffing die wij nu aan het maken zijn, hebben wij ook een kopje calamiteiten staan. Dat op het moment dat er ergens echt hele zware buien vallen, of de laatste jaren met in geval van droogte, dat er dus allebei zeilen bijgezet moet worden om het water op de juiste plek te krijgen. Voor die situatie hebben wij 10 tot 20% ruimte genomen om te zeggen, wij moeten dan kunnen ingrijpen. Dat betekent dat we in zo'n situatie wel de hele watergang maaien. Dus we hebben een stok achter de deur, een noodrem, om in die situaties te kunnen ingrijpen. Dat is tot nu toe nog niet echt nodig geweest. Uw vraag naar de praktijk. Dat zit er met name, wat ik net bedoelde, in de mate waarin snorren de neiging hebben de watergang in te groeien en boomopslag. Dat zijn op dit moment de twee meest spannende dingen. Ook voor exoten geldt, hè, want die kunnen ook wat gefrustreerd raken, hè, met de manier van onderhoud zoals je die hier toepast. Als ergens exoten zit, maaien wij ook die delen schoon om de exoten goed te kunnen verwijderen. En dan vervolgens laten het weer groeien. Dus als er eenmaal exoten in zitten, dan is dit best wel lastig. Hè? Leidt ook tot extra werk. Maar als een talud al heel erg begroeid is, kunnen exoten er moeilijker een voet aan de grond krijgen. Dus het werkt twee kanten op. Nou, hoe die balans precies ligt, dat gaan we de komende jaren zien. Ten aanzien van natuur, we hebben nu een offerte uitstaan bij de werkgroep Akkervogels om voor vogels specifiek te gaan kijken ten opzichte van de gedragscode, wat de meerwaarde van ons onderhoud is. Maar ja, het is voor een deel een hele grote open deur. Want als wij voor die 1360 kilometer, het zwaarste pakket wat we hebben, pas in de periode 15 juni, 1 augustus, us één talud eraf halen, terwijl de gedragscode van ons vraagt, of eigenlijk aangeeft dat we altijd een talud eraf mogen halen, ook tijdens het groeiseizoen, ja, doen we dat gewoon al veel beter. Desondanks willen we dat wel laten onderzoeken. En wat we inmiddels ook weten, de snoei die wij 's winters laten staan, onderlangs dat talud wat blijft staan, dat hebben wij op 80 monsterpunten laten bemonsteren en uit laten zoeken door hydrobiologisch en te kijken wat er allemaal aan waterdieren in zit. Daar zit significant meer macrofauna, dus waterdiertjes in, dan in de andere kant van die watergang die je schoont, maar ook in watergangen die helemaal geschoond worden. Dus dat is inderdaad ook al aangetoond. En zo gaan we de komende jaren, nu we dit geïmplementeerd hebben en eerst gekeken hebben van werkt het überhaupt wel, komen we nu in de fase dat we echt gaan kijken van op welke onderdelen werkt het precies en waar zitten eventuele bijstellingskansen.
Ik heb nog één vraag, voorzitter. Mag dat?
Ja.
Het stelt ook wel eisen aan de kwaliteit van uw medewerkers en ook aan de smart handhavers, als ik het zo mag zeggen. Zitten daar nog bottlenecks, of zegt u nou, die mensen van ons die on the job zijn die steeds beter en die hebben oog, die lezen het landschap. Ik heb dat woord vandaag eerder gehoord. En twee, de handhavers moeten dit ook gewoon goed kunnen begrijpen. Dat veronderstelt daar ook toch dat ze verder moeten nadenken dan ze plegen te doen.
Om met het laatste te beginnen, wij hebben afgelopen januari de handhavers van beide provincies op bezoek gehad op de werkplaats, beide mannen die op de machine zitten, geen vrouwen bij, dus beide mannen die op de machine zitten, om daar met elkaar uit te wisselen van wat mag je nou van ons als handhavers verwachten. Die hebben de wet natuurbescherming toegelicht. Wij hebben vervolgens toegelegd, en daar zijn ze bij geweest, wat onze dilemma's zijn. Met maaien, boomopslag, veiligheid, alle dingen die Hugo ook benoemd heeft. Die hebben we daar gewoon voor het voetlicht laten komen. Open, daar is iedereen bij geweest. In het begin was dat even onwennig, maar op een gegeven moment kwam het toch los. Beide provincies gedogen wat wij nu doen, zonder dat we ontheffing hebben. En ik denk dat dat voldoende zegt. En ik denk dat dat ook het belang duidelijk maakt van dat je het uiteindelijk wel formaliseert natuurlijk. Dus men voelt ook, een provincie loopt ook tegen dit probleem aan. Heel Nederland loopt tegen het probleem aan dat het eigenlijk ondoenlijk is om alle beschermde soorten goed in beeld te krijgen. En de vraag is wat het rendement is van het in beeld krijgen van beschermde soorten en alleen maar daar wat voor doen. En de rest gewoon te maaien. Dan bied je ook geen uitbreidingsmogelijkheden aan die populatie. Doe je niks aan biodiversiteit. Uw eerste vraag nog over de onderhoudsmedewerkers. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat de meeste van die mannen een landbouwkundige achtergrond hebben. En vaak ook nog in hun vrije tijd of voor de loonwerker werken of inderdaad actief zijn binnen de landbouw. Ik denk dat een aantal van de mannen echt gegrepen is, die hebben al affiniteit met ecologie, hebben ook maar een half woord nodig. Maar ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is om met elkaar die begeleiding goed te blijven doen. En op die machine er ook bij te zijn, als ze aan het werk zijn, die discussie met elkaar te voeren en zo gaandeweg ook de zorg bij de onderhoudsmedewerkers weg te nemen. Want die hebben bijvoorbeeld al 40 jaar lang, dat geldt zeker voor de oudere onderhoudsmedewerkers, die hebben nog met gif moeten werken. Hè? Dat er gewoon gif in de watergangen gegooid werd en dat er 4 of 5 keer gemaaid werd. En die konden 's weekends terug als de opzichter zag dat het niet schoon was. En die moeten nu, gewoon hele stukken sparen. Ja, dat is een enorme omwenteling en bij sommigen gaat dat ook niet weg. En er is een aantal die nu zegt van ja, maar ik zie toch, het kan. En ik zie toch wel mooi al die bloemen, toch wel mooi dat ik nu inderdaad die... Als ik eerst dat ene nestje kapot op de kant heb, dan zie ik nu dat die kuikens aan de overkant waar die begroeiing blijft staan, schieten ze de begroeiing en zijn ze veilig. Dus dit kost tijd, dit kost gewoon tijd. Ik heb overigens het idee dat als je landelijk kijkt, dat daar gewoon het merendeel van ons ecologisch berenonderhoud fout gaat. Bij gemeentes, bij provincies, bij waterschappen. Dat we gewoon veel te weinig aandacht hebben voor degenen die het feitelijk moeten uitvoeren. Daar zit de grootste investering en de meeste kansen om het tot een succes te laten worden.
Mooi. Wie nog meer? De heer Hout.
Ja, je hebt het niet genoemd, maar we hebben vanmorgen even een discussie over alternerend maaien. En dat betekent dus dat je, voor degene die dat niet weet, dat je een stuk overslaat en dan weer een stuk maait en dan weer een stuk overslaat. En ik vroeg mij af wat de toegevoegde waarde daarvan is ten opzichte van als je eenzijdig maait en eenzijdig laat staan. Want ik denk eigenlijk dat als je het moet uitvoeren, ik heb veel uren op die trekker gezeten, dat het simpeler is om eenzijdig iets te doen. En ik denk qua duurzaamheid, waar wij hier heel belangrijk vinden, dat een trekker en ook een machine gebaard is bij rustig doorgaan in één tempo en niet gebaard is bij steeds onderbrekingen en dat soort zaken. Dus vandaar mijn vraag.
Hele goede vraag. Nou moet ik even teruggrijpen naar de plekken waar wij dus inderdaad om en om maaien, zeg maar. Wat u beschrijft, ook beter voor de machine, zeker voor een klepelende maaiark. Is dat inderdaad beter, anders moet je hem optillen, moet je hem weer laten zakken, moet je hem optillen. Dat alternerend maaien, dus stuk wel, stuk niet, dat doen wij in onze natuurvriendelijke oevers op plekken waar die oeverzones zo breed zijn, en dat is vaak langs kanalen, daar zijn ook echt natuurvriendelijke oevers aangelegd, die zijn dan vaak 4-5 meter breed, dat je ziet dat zo'n snor, die is daar wel 3 meter breed bijvoorbeeld, hè? Dat is een hele rietkraag of een hele liesgraskraag. Die kun je niet met één werkgang weghalen. Dus wat wij daar doen, is dat wij op een slimme manier gebruik maken van de mogelijkheden die zo'n liesgraskraag biedt. Dan halen we daar een hap uit, want doordat je daar een hap uit haalt, dat liesgras daaromheen neemt heel veel nutriënt op, dat heeft een enorme productie. En dan krijg je in zo'n hap een soort pool aan het kanaal. Dat water wordt daar stil, dat wemelt van de kikkers, daar paai je vissen in af, omdat dat juist ligt in die hele rand met liesgras of met riet. Dus het is een hele specifieke strategie die wij toepassen in onze natuurvriendelijke oevers, omdat daar die kragen gewoon veel te breed zijn. En je dus niet met één werkgang dat weg kunt krijgen. Plus dat je ook wil voorkomen dat in die hele brede kragen dat je daar veel te veel weghaalt. Omdat de gedragscode ook voorschrijft dat je even zo grofweg 50% moet sparen. Nou, door dus dat we noemen dat ritssluitingbeheer. Door dat ritssluitingbeheer te doen, maak ik heel veel randlengte in die oever. Ik krijg heel veel variatie, want je kunt dus een pool in die liesgraskraakorven. Je kunt dus een slurfje in die liesgraskraakorven. Sommige onderhoudsmedewerkers maken daar de mooiste kunstwerken van. En als je daar dan langskomt, dan denk je van, hey, dat heeft de natuur zelf gedaan. Hoe meer randlengte en hoe meer variatie ik in ondiep water heb, begroeid water, open water, hoe meer biodiversiteit. En wij doen dit niet met de machines die daar kwetsbaar voor zijn. We doen dit met de maaikorf en die heeft daar geen last van. Omdat die maaikorf die loopt, die pakt, die legt het neer, die draait weer weg. Dus dat is een heel ander type machine die geschikt is voor het werk. We doen dit niet met de klepel. Het gebeurt nu op ongeveer 30 kilometer, terwijl we dat om en om maaien wat u benoemt, hè, dat doen we op bijna 3000 kilometer. Dus dat ritssluitingbeheer, dat doen we eigenlijk echt in hele specifieke natuurvriendelijke oevers die daar ook met dat doel voor zijn aangelegd.
Oké, mooi. Mevrouw Beuling?
Ja, ik vroeg me even af. Je hebt eigenlijk, je doet nu dit maaibeleid een aantal jaar. Dus je ziet daar ook de resultaten van. En ik heb er eigenlijk twee vragen bij, of twee afwegingen bij. Aan de ene kant denk ik, als je dit doet en je laat de kant meer staan, dat je ook een stevigere zoden krijgt, dus dat die minder snel afkalft of inzakt. Aan de andere kant, als je zegt, ik haal het er vooral onderuit, dan heb je ook het risico dat je daardoor een soort gang graaft. En ik was benieuwd naar de ervaring, nu je dit een aantal jaar doet, hoe het dus is met het, niet het maaionderhoud, maar het onderhoud van de bak, zeg ik maar.
Ik had daar nou net een mooi plaatje, maar die heb ik natuurlijk net niet besproken. Dus dat was het middelste plaatje. Dat is een heel strak talud. En dan zie je eigenlijk onderaan de waterrand langs, daar zie je dat hele stijve gras staan. Dat is oeverzeggen. Je ziet daar geen holling meer. Dit is bij Winterpeil. Het is een mooi triest plaatje. Je kunt zien, daar zit nog wat vorstig op het talud. Het is een heel steil talud ook, hè? Maar je ziet, daar zit niet die holling die daaronder komt normaal, die zie je daar niet. En dat heeft te maken met het feit, doordat wij die snorren met rust laten een jaar, daar reageren die moerasplanten die onder water en in het volledig waterverzadigde bodem kunnen wortelen, geven die steun aan dat talud. Als je heel intensief maait, bijvoorbeeld 4 of 5 keer per jaar, dan stimuleer je de grassen, maar dan kunnen die moerasplanten helemaal niet tegen. Die verdwijnen dan uit je talud. En dan is die onderrand, waar die waterfluctuatie tussen zomer- en winterpeil is, die is onbeschermd. En daar zie je die verzakkende taluds van komen. Hier is een heel mooi voorbeeld. Ik heb dat zien uitbreiden in de loop der jaren, zo'n rand met de oeverzeggen. En ja, het is haast... iedereen zou zich zo'n talud wensen langs de tuin op, want het is ontzettend strak. En als je hier ook met de schop inspit, ook wel eens gedaan, van hoe stevig zijn die wortels, nou, je krijgt ze er niet uit. Gras lukt dat niet. Ja, er zijn wel een aantal watergrassen die dat kunnen, maar de meeste grassen op het talud die hebben een droog profiel nodig. Kun je nou zeggen dat wij minder inzakkingen hebben als gevolg van die moerasbegroeiing die we nu veel meer zien? Dat is nog, als we dat inventariseren, is dat beeld komt er nog niet direct uit. Maar op die plekken waar je dit soort begroeiing ziet, zie je wel dat die holling verdwijnt. Dat kunnen we wel zien.
Heeft het, zeg maar, pijlbeheer daar ook nog invloed op? Zowel op de vegetatie als op het snel. Dus hoe snel je het pijl omhoog of omlaag doet in het voorjaar? Of...
Groot deel van inzakkingen van taluds heeft ook te maken met het feit dat je bijvoorbeeld in één keer een hele natte herfstperiode krijgt. Als dit dan de waterstand is, dan begint de grondwaterstand langzaamaan op te bouwen door die nattigheid. Die geeft dus druk tegen dat talud aan. Als je dan, om dat water af te voeren, je pijl zakt, dan maak je het drukverschil tussen de bovenkant van de grondwaterstand en de benedenkant, die oppervlaktewaterpeil, nog groter. Dan komt dit deel, is waterverzadigd, komt bloot te liggen en dat kan dan inderdaad gaan afschuiven. Nou, als daar dan die moerasplanten voor staan, dan zou dat, zeker theoretisch, zeker bij riet is dat ook bekend, hè, zou dat inderdaad moeten verbeteren.
Oké, de heer Van Kalken nog vragen, mevrouw Kremer.
Ik heb een vraagje nog even over het verhaal van de machinerie. Voor mij heel verhelderend. Ik had inderdaad uit de media een ander beeld. Ik was even benieuwd, is dat een ervaring van Huns en Aas? Of wordt dat al in waterschapsland breed gedeeld om daar anders mee om te gaan of anders tegenaan te kijken?
Dat is heel wisselend. En Hugo die weet daar ook veel meer van. Want die zit ook in werkgroepen waarbij landelijk die onderhoudsmethodes worden uitgewisseld. Er zijn waterschappen die redelijk gevoelig zijn voor de discussie rondom de klepel. Ik ken ook waterschappen waarbij die ook zeggen van ja, we hebben die klepel gewoon met de vrij zware vegetaties hebben wij gewoon ook echt nodig. Ook om dat inderdaad het alternerende beheer te kunnen doen. Wat je heel vaak ziet is dat deze discussie speelt bij gemeentes die bermen doen. Omdat in die bermen, dan komen die grote machines aan, die vangen dat meteen op. Met een slurf gaat dat achter in zo'n opraapwagen. Dan zuig je dus ook alle zaden en alle insectenleven zuig je ook fysiek weg. Dat doen wij niet, wij parkeren het een meter verder, zeg maar. Dus een deel van die discussie heeft ook te maken met het feit dat zij alles opzuigen. En het is ook heel erg dan op dat bermbeheer gericht. Dus daar, maar goed, ik kijk ook even naar Hugo of dat zo...
Nou, we moeten ook een beetje de tijd in de gaten houden. Ja. Dus misschien dat we nu toch wel een uitgebreid... en als er later nog vragen zijn, kunt u het ook bilateraal nog even spreken in de pauze. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Wie nog meer? De heer Hofstra.
Oh, ineens slaan we een heleboel mensen over die geen vragen meer hebben. Ik heb heel wat opgeschreven, maar het zijn gelukkig niet allemaal vragen. Maar dat geeft
denk ik een beetje aan... Oké, want je mag gewoon even een korte vraag stellen.
Hoe interessant de presentatie was. We hadden net even die discussie over die klepelmaaier. Vat ik het dan goed samen dat het voor het individuele dier eigenlijk minder goed uitpakt, maar voor de populatie beter? Is dat te kort door de bocht?
Ja, uiteindelijk wel, omdat je veel meer en veel langer leefomgeving kunt sparen dan met andere maaimethoden.
Ja. En de dingen wat je noemde, even kijken, dat voorlopen, hè? Gebeurt dat nu helemaal niet meer of doen we dat nog
nee.
wel?
Nee, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, er is in 2017 een evaluatie geweest van de oude gedragscode van de Flora en Fauna Wet, de voorganger van de Wet Natuurbescherming. Daar bleek dat 75% van de waterschappen niet voor of na loopt, maar hun onderhoudsmedewerkers de instructie geeft van, goh, als je wat ziet bewegen, let even op. Omdat het gewoon praktisch niet uitvoerbaar was. Daar zijn wij niet uniek in. Dat is ook de reden dat er dus een voedingsbodem lag om deze discussie bij de nieuwe gedragscode aan te gaan.
En is daar ook nog een rol weggelegd, bijvoorbeeld met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld met drones, met warmtecamera's, dat soort dingen?
Heeft Noorderzeilvis, waterschap Noorderzeilvis, heeft daarmee gewerkt met warmtecamera's. Maar daar kleven nog allerlei kinderziektes aan, want je ziet ook muisjes. Alles wat warmte afgeeft, zie je. Als het regent, werkt die niet goed. En met name de kleine vogels die diep in het riet zitten, die zie je veel minder. En de logistiek rondom het vliegen, dat kan maar een bepaalde tijd. Dat moet vanaf bepaalde vertrekpunten. Je moet dat digitaal allemaal regelen. Op zich zeggen wij van daar kan best toekomst in zitten. Willen we daarin voorlopen? Ik denk het niet, daar is geen noodzaak toe. Wat primair staat is alles waar ik niet aan hoef te komen, dat is absolute winst, dat hoef je niemand uit te leggen. Dus dat is in eerste instantie altijd even het streven om met name die dingen te zoeken hier. En dan in tweede instantie, als je toch moet maaien en dat moet een hele ongunstige seizoenen, dan zou dat nog een optie zijn. Maar dan zit er nog weer een dilemma, want stel ik rij nou over een maaipad. En Hugo gaf het al aan met die hooibalen. Hè? En dan constateer ik met mijn drone dat daar een nestje zit. Maar goed, ik kan maar één kant het maaipad af. En die trekkerbanden die zijn aan de achterbanden zijn een halve meter breed. Voorstaan ze iets naar binnen, zijn ze 20 centimeter breed. Dan zou ik dus feitelijk niet maaien, want de grote kans dat ik dat mesje wat ik gevonden heb toch kapot rijd dan. Maar ja, dan hoe kom ik dan langs die maaipaden op? Dus daarom lijkt het ons veel beter om te zeggen, wij houden die maaipaden daar waar dat kan. En misschien dat in de toekomst nog weer tot aanpassingen van het maaibeeld leidt. Het is veel efficiënter om te voorkomen dat er van alles gaat broeden op die onderhoudspaden. Dat is meer de insteek dan het te zoeken in ingewikkelde technologie met allerlei mogelijke implementatieproblemen.
Dank u wel. Het is in elk geval duidelijk dat het heel efficiënt en zeg maar het doel wel behaald wordt, zoals het nu is. En dat het toch ook wel een mooie oplossing is. En deze oplossing van nu is misschien ook niet in steen gehouden. Als er weer nieuwe inzichten komen, kan het natuurlijk ook weer aangepast worden. Ik denk wel dat we in een grote behoefte hebben voorzien om deze presentatie te houden over het maaien en het onderhoud. waarvan we inderdaad veel kilometers in ons waterschap hebben. Dus heel erg bedankt. En als er nog aanvullende vragen zijn, dan kunt u ze natuurlijk ook altijd wel aan beide heren later ook nog stellen. Dus dan stel ik voor dat wij nu even gaan poseren en met rassenschreden deze zaal gaan verlaten, zodat wij kunnen luchten.